Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door M2 Advocaten. M2 als in vierkante meter zijn specialisten in vastgoed, laagdrempelig advies over huur, koop en VVE's. Kijk op m2advocaten.nl voor meer informatie. En door Home at Last Real Estate, de makelaar voor de regio Groot-Amsterdam, because service matters. Goedemorgen, middag en avond, beste sportvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Op Koers podcast. En we zijn vandaag met z'n drieën op maandag, ook dat. En na wat technische aanloopproblemen hoop ik dat jullie inmiddels bij zijn met het luisteren naar de reeds eerder opgenomen afleveringen die nu allemaal online staan. En dit is gewoon actueel. We zitten op 5 februari vandaag. Dan weet je een beetje hoe lopen we gelijk met de podcast. En we hebben een hoop onderwerpen te bespreken. Jorn en Ginio, welkom.
Hoi Camiel.
Hallo Camiel.
Jongens, ik ga geen sportkort in het kort doen, maar ik ga toch even een paar dingetjes roepen. Stel, je bent een talentvolle Ajax-speler en je krijgt zo'n droomtransfer voorgeschoteld. Je kunt naar Engeland. Stel, je bent toch wel bij een grote club terechtgekomen, Manchester United. Maar je komt na een paar wedstrijden moeizaam tot spelen, omdat daar wat trainers rondlopen die het of niet in je zien zitten, of gewoon na een half seizoen er alweer uit vliegen. Stel, je bent Donny van der Beek en je gaat dan naar Everton en dat wordt ook niks. En na veel bankzitten en ongeveer 3 jaar later ga je naar Duitsland, naar Eintracht Frankfurt. En je krijgt dan te horen van je trainer: hey, we hebben je wel in de winterstop gekocht, maar oh ja, we gaan je niet inschrijven voor de Europese wedstrijden, want ja, daar hebben we je niet voor nodig. Hoe zou Donny van der Beek zich voelen, denken jullie?
Ja, opperbest.
Dat zal niet best zijn, toch?
Nee.
Ik hoop dat hij mentale hulp heeft, laat ik het zo zeggen.
Ja, ja.
Man.
Ja, ik hoop dat hij zelf sterk genoeg is natuurlijk om daar weer uit te komen, maar ja, het is niet best natuurlijk. Ook voor het talent dat Van der Beek toch had. Hè? Het Champions League elftal van Ajax, daar kennen we natuurlijk
zeker
van. En dat talent dat kan niet zomaar verdwenen zijn, zou je zeggen. Al geldt dat natuurlijk voor heel veel voetballers die ooit aan de top stonden en daar niet langer staan. Laten we hopen dat Van der Beek in ieder geval in de Bundesliga zijn speelminuten krijgt en daar toch iets moois kan laten zien. Want ik zit eigenlijk een beetje te wachten tot het moment dat Van der Beek weer terug naar de Eredivisie komt. Want dat kan niet lang meer duren.
Nou, voilà. Daar zat ik dus aan te denken. Hè. Wordt het gewoon niet tijd dat die jongen terugkeert bij Ajax?
Ja.
In een warm nest in een vertrouwde omgeving. Gewoon weer kan bouwen aan stap 2 in zijn carrière. Want tot nu toe Europees, dat is allemaal nog niet zo heel succesvol geweest voor hem. Jammer hoor, jammer. Hey, stel, je bent Olympisch kampioen. Windsurfer, that is. En je stapt over op die nieuwe plank. Die plank die eigenlijk veel zwaarder is dan waar jij altijd op gezeild hebt. En je moet daarvoor zelfs 20 kilo aankomen. En je hebt 1 shot, 1 chance, om je voor Parijs 2024 te kwalificeren. En al ben je al jaren aan het windsurfen, dan maak je in die ene cruciale wedstrijd waarin het do or die is, dan maak je een grijpfout. En dan kom je met je zeil tegen het water aan. Iets wat je al jaren niet overkomen is. Wegkans. Dat is balen voor Badlou.
Ja, dat is inderdaad balen voor Badlou. Maar zei jij nou 20 kilo aankomen? Zei je dat nou, Camiel?
Ja. Ja.
Oh,
ja.
Yeah.
Die plank is zoveel zwaarder. Dat hele ding is heel anders zeilen dan wat hij gewend was. En daarvoor had hij gewoon veel meer massa nodig om snelheid te kunnen ontwikkelen met die plank.
Ja, maar dus, goed, het is wat grappiger dat ook weer met Dorian van Rijsselbergen overkwam. Hè? Nou, die hoefde dan niet. Er was al iets ander plankje overigens ook wel weer.
Ja.
Maar die was ook Olympisch kampioen en werd ook afgetroefd. Bij Badlou was het overigens zo, je had 3 kansen. Hè? Tenminste, het ging om een soort best-of-3 wedstrijden. Er waren 3 wedstrijden die bepalend waren. Dus dit was niet alles bepalend, wel voor hem, want als hij die verloor, was het klaar. En nou ja, dat is dan inderdaad gebeurd. Maar ja, nee, apart. Maar goed, op zich krijgt iedereen zo wel een kans. Ze verdelen het wel eerlijk op zijn Nederlandse soort poldermodel. Dat iedere gouden medaillewinner moet daarna weer afstand doen, zodat iemand anders de kans krijgt om goud te winnen. Dus in die zin misschien een soort Nederlandse traditie.
Ja, maar dat is in deze sport zo. Hè? Ik bedoel, ieder land kan volgens mij maar 1 zo'n plank afvaardigen voor zo'n klasse. En dat is een beetje het probleem met de Olympische Spelen. Dat in sommige onderdelen kan een land maar één iemand, uitzenden.
Afvaardigen.
Dat is een beter woord. En voor andere sporten kunnen er weer tegen meedoen. Ik bedoel, kijk, veldrijden is geen Olympische sport en daar klagen ze in België om. Maar ja, als de helft van het deelnemersveld uit België bestaat, dan snap ik ook wel heel goed dat het geen Olympische sport is. Dus,
het is maar goed dat korfbal geen Olympische sport is.
Ja, nee, maar dat is hetzelfde. Maar dat is precies hetzelfde, snap je? Dus dat is ook alweer een beetje, hè? Dat is wel een beetje de charme van deze tak van sport, denk ik. En dat is ook de reden dat Batlu nu afvalt. Eén kans. Ja, die mist hij.
Ja, hier blew it. Het mooie van Batlu is wel dat hij zo sportief was om Luc van Opzeeland, die zich wel gekwalificeerd heeft, vorig jaar wereldkampioen, nu derde, om die het stokje door te geven, door te zeggen, van Rijsselbergen en daarna ik. We hebben 3 keer een Olympisch kampioen uit Nederland gehad bij het windsurfen. Dus ja, laat hij die traditie maar voortzetten. Dat is een mooie Olympische gedachte. En daarmee gaan we rap van start. Welkom bij Op Koers.
Ik ben José de Kouwer en je luistert naar
Op Koers.
Van der Poel aan de left-hand side. Mathieu van der Poel is going to do it. Mathieu van der Poel. I've never ever seen anything like this in my life.
Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen.
Ik ben Peter Winnen en je luistert naar
Op Koers.
Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan dat Feyenoord zelf beseft.
Dit is Bergkamp! Dit is Bergkamp!
Max stap in de laatste bocht in Barcelona!
Dit is Bergkamp! Dit is Bergkamp!
Jaren zit je naar dingen te kijken en te open. En daar is hij.
Oh, chapeau! Top de Balaar! Amazing performance!
Yo, hey! Yo, ho! Yo, fucking hell! Wat bizar!
Vaak de Jap is hier nu 1 kilometer vlak.
Op koers!
Scream his name. I have been Tom Dumoulin. What a great ride that was.
Yes, Gino, Jorn. Oei, waar zullen we beginnen? We hebben een hoop sport. Laten we snel de sportkort gaan beginnen. Want we hebben een paar leuke en mooie onderwerpen voor de sportkort.
Sportkort.
Gino, zit je klaar?
Ja, ik zit er zeker klaar voor. En de heren van het Nederlandse Davis Cup tennisteam, die zitten nu waarschijnlijk nog steeds uit te hijgen van de inspanning die ze hebben moeten leveren in de wedstrijd tegen Zwitserland. De Davis Cup heeft sinds een aantal jaren wat andere opzet. Vroeger waren het wedstrijden land tegen land, dat is nog steeds zo. Maar dat werd altijd bij een land gespeeld. En het ging dan om 5 gewone wedstrijden in totaal. Of de beste van 5. En er was een ontzettende sfeer. En allemaal fantastisch. Nou, sinds een paar jaar is er een soort eindtoernooi gekomen. Maar er wordt wel een kwalificatie gespeeld om naar dat eindtoernooi te komen. En die kwalificaties, die zijn nog wel gewoon in één land. Hè, waar het eindtoernooi gewoon met alle landen bij elkaar is op één locatie. Nou, dat was nu in Nederland, in Groningen. En dan zou je denken, Groningen, waarom nou Groningen? Nou, Groningen heeft echt een Davis Cup traditie. De Groningse studenten die hebben in de jaren 90 al, toen Haarhuis en Elting en al die grootheden, Krajicek natuurlijk, Davis Cup Nederland, grote hoogte leiden, hebben ze echt een soort traditie gemaakt. En die Groningse studenten reisden overal naartoe en maakten het sfeer. Nou, daarvoor zijn ze niet beloond. Was weer een prachtige sfeer. Tegen Zwitserland, ja, niet meer het Zwitserland van Roger Federer en Stanislas Wawrinka. Die laatste tennis nog wel, maar die deed niet mee. Niettemin waren de twee spelers uit Zwitserland die boven de top 100 zitten, maakten het erg moeilijk in Nederland. En uiteindelijk, Nederland stond 2-1 achter. Op enig moment dubbel verloren. De eerste enkels waren gelijk geëindigd op vrijdag. Zaterdag dubbel verloren. En toen, Tellen Griekspoor moest echt hard aan trekken om het om te redden. En ook Botik van de Zandschulp met een tiebreak en met vechten. En een break achter en een break voor. Maar uiteindelijk was op een gegeven moment 2 punten was hij af van het verlies. Maar uiteindelijk heeft hij hem eruit gesleept. En de sfeer was fantastisch. Die Groningen studenten doen het nog altijd. Het was helemaal oranje. Het was feest. Het was gejuich. Het was een echte Davis Cup sfeer. Zoals je dat noemt. En Botik van de Zandschulp zei ook van deze staat hoog op mijn lijstje. Deze zal ik nooit meer vergeten. En jongens, dit was nog maar de kwalificatie. En het is in ieder geval mooi dat we mee kunnen doen aan het eindtoernooi. Ook gewoon om toch bij de toplanden te horen wat Nederlands tennis op een gegeven moment, op dit moment toch wel ook is met die twee goede jongens.
Ik wou zeggen,
ja, maar wat...
Het is de derde keer achter elkaar hè, dat ze zich plaatsen voor de eindronde.
Ja, ja. Nou, dat is heel erg goed.
En die wilde hebben we lang niet gehad.
Maar kun je mij even uitleggen, Ginio, waarom ze dan die dubbel verliezen? Want Nederland heeft toch hele goede dubbelspelers, toch met Koolhof?
Ja, met Koolhof.
Ja, die gaat afscheid nemen.
Ja, hij gaat afscheid nemen. Ja. Maar even los daarvan. Nederland heeft toch altijd goede dubbelspelers gehad. Waarom verliezen ze dan die dubbel van Zwitserland? Die snap ik dan niet helemaal.
Ja, nou ja, het is sowieso verrassend dat die Zwitsers gewoon zo heel sterk uit de hoek kwamen. Want,
absoluut.
Dus het is, er blijken toch de talentvolle spelers te zijn. En in die zin is er wel weer toekomst voor het Zwitserse tennis als je die spelers zag spelen. Dus ja, ik zal het daarop houden dat ze toch verrassend sterk waren. En
Davis Cup is altijd net anders, hè? Vraag me niet waarom. Het is hetzelfde spelletje, dezelfde ballen mag je hopen. Yeah. Hoewel, er waren wel wat klachten over lekke ballen, hè, geloof ik.
Ja, dat hoorde ik ook, ja.
Ja. Bij de Davis Cup heb je altijd uitslagen dat je denkt, hè, zo, oh, ja. Oké.
Okay. Nee, dat klopt.
En in dit geval, Botik van de Zandschulp verloor bijvoorbeeld van de nummer 175 op de plaatsingsranglijst. Hè, of op de ATP-ranglijst. Ja. Terwijl hij staat ergens hoog in de 60 of zo.
Ja, dus precies. Ja.
Dat lag ook niet per se voor de hand. Dus ja, dat is typisch Davis Cup.
Ja, nee, een goed voorbeeld is Mark Koevermans, vrij modale speler uit de jaren 90, die de meeste mensen zich niet meer zullen herinneren. Maar die
wel, Davis Cup had... Van Feyenoord,
ja, dat was een Feyenoord inderdaad, ja zeker. Ja. Ja, maar in de Davis Cup had hij echt een ongelooflijk record. Als hij dat gewoon op de normale toer had gedaan, had hij in de top 20 gezeten. Maar hij kon het in de Davis Cup brengen. Raymond Sluiter was bijvoorbeeld ook zo één overigens.
Ik ga gebruik maken van jouw bruggetje, namelijk een ongelooflijk record, om het volgende sportkort onderwerp erbij te pakken. Want iemand die ook aan een ongelooflijk record aan het bouwen is. We zijn in deze podcast toch wel een beetje fan, beste luisteraars, van haar. Ik kan overklappen, het is een haar.
Zeker.
En dat heeft niet alleen te maken met het feit dat ze zo'n ongelooflijk sympathieke sportster is, maar ook gewoon omdat ze wereldtijden rent. En dan heb ik het over Femke Bol. Die deed het in Frankrijk in Metz bij een indoor toernooi. En die deed eigenlijk ongeveer hetzelfde als wat ze vorig jaar daar deed. Precies hetzelfde toernooi. Alleen ze renden nog even 3/10 sneller. Namelijk op 400 meter een 49,71 indoor. Ja, dat hoort bij de top 10 snelste tijden alle tijden indoor. Ik geloof zelfs de top 5.
Ja, klopt.
En het was ook nog eens 3/10 sneller dan ze vorig jaar gelopen had. En we weten allemaal wat voor ongelooflijk briljant seizoen Femke Bol vorig jaar heeft gehad. Dus als ze nu alweer zo flitsend uit de startblok gaat. En, dan moet ik aan toevoegen, ze deed een Lotte Kopecky, hè, Jorn. Want niet alleen liep ze de 400 meter, ze liep binnen het uur ook nog de 200 meter. Ja. En ook daar rende ze een tijd die bij de 5 snelste tijden indoor op de 200 meter alle tijden hoort.
Ja, bizar.
Hoezo vliegend van start?
Ja, ze is ontzettend rap van start gegaan. En het mooie is dat je ook... merkt aan de trainingen van Femke Bol, dus wat de trainers van Femke Bol op dit moment merken, is de ongelooflijke rek die er nog in zit. Op het gebied van techniek, op het gebied van kracht. Kijk, je kunt heel hard trainen. Femke Bol verbreekt ook de PR's in de sportschool. Nou is dat niet evident, dat op het moment dat je per definitie sterker wordt fysiek qua spiermassa, dat je daar ook harder van loopt. Maar het schijnt bij Femke Bol dus wel op een of andere manier daar ook nog rek in te zitten. Dus we zien haar met die 14 pas lopen. Technisch gezien zit er dus nog rek in. Maar schijnbaar zit er dus ook nog qua kracht rek in. En ja, als je dat dus ook nog eens in snelheid kunt gaan zetten, ja, dan gaan we iets heel moois zien in Parijs. Daar ben ik van overtuigd.
Ik moet wel zeggen, als het over atletiek gaat en kracht, heb ik altijd weer Ben Johnson voor ogen. Dat is dan
nee,
daar
moeten we niet aan denken.
Verkeerde associatie. Enfin, ik wil Femke Bol totaal niet in dat daglicht plaatsen. Dus het was puur dat ik aan kracht dag en dus Ben Johnson voor ogen kreeg. Maar Femke Bol staat hoog op de lijst als gouden medaillekandidaat. En ik zat naar een internationaal verslag te kijken. En daar riepen ze gewoon volmondig, nou, schrijft hij voor die 200 meter ook gewoon maar op. En dan krijgen ze nog een keuzeprobleem.
Nee, dan krijg je echt een keuzeprobleem. 400 meter horde, dat is dus al heel zwaar hè, om te combineren. Ja, gaat niet gebeuren.
Dus maar ja, als Sivan het kan, dan vind ik het misschien ook.
Het gaat niet gebeuren. Ze gaat denk ik de 400 en de 400 horde doen. Dus die combinatie is al lood en lood en lood zwaar. Het zou mij echt verbazen als zij ook nog die 200 meter erbij doet. Want de 200 meter indoor is echt heel anders dan 200 meter outdoor. Geldt voor de 400 meter ook, dat maar in mindere mate.
Ja. Ja, naast dat ze natuurlijk ook die estafettes heeft. Dus,
dat bedoel ik, ja. Ja, heel goede opmerking, Gini. Ja,
gemengd
en individueel.
Vrouwen,
of individueel, net alleen met de vrouwen. Ja. Individuele estafette, ja.
Deze het maar individueel, met Steve en Kamal zouden we het...
Ik denk als zij hem individueel zou doen, dan zouden we ook nog daar... Nee, dat doe je die andere meiden tekort. Want ook Lieke Klaver, die liep hartstikke hard afgelopen weekend.
Is ook zo.
Dus,
absoluut. Ja,
dus dat is alleen maar mooi voor de Nederlandse atletiek.
Yes, dan hebben we de sport kort erop zitten. We gaan snel door naar het eerste onderwerp, want dat was zo ongehoord groot in het nieuws deze week. Heren, als ik het heb over mega, mega sportnieuws van de afgelopen week, over welk onderwerp kan ik het dan alleen maar hebben?
Ja, het is een meervoudig wereldkampioen, denk ik. Hij houdt van piercings, tatoeages, harttransplantaties die eigenlijk heel geheimzinnig blijven. En hij rijdt in een hele snelle auto. En hij houdt trouwens ook nog van skydiven, heb ik via Instagram begrepen. En hij heeft een hele, een bulldoghond of zo, of wat is het? Nou, het is in ieder geval, het is een mooi beest.
Die harttransplantaties, die wist ik niet hoor. Is
nou,
dat zo, ja?
Dan heb ik bij deze niks gezegd. Maar volgens mij is het ook de bedoeling dat niemand dat weet. Maar ik heb me ooit laten vertellen dat de biggest comeback in de Formula One, dat is het haar van Hamilton. Dus,
het haar van Hamilton.
Is mij ooit verteld. Dus ik ga ervan uit dat...
Ik waarom Alonso maar blijft rijden.
Nee, maar moet je maar eens kijken. Die foto's van Hamilton van vroeger, toen hij nog echt een ukkie was. Toen was hij echt kalend. En nu heeft hij volle bos. Dus het zal... ik steek hem altijd niet voor in het vuur dat het niet zo is. Dus ja. Maar goed, laten we doorgaan met het echte onderwerp.
Ja, het sportnieuws, beste luisteraars. De voor velen onder ons onverwachte overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari. En nadat het nieuws, zo was het 1 februari, zo'n beetje binnencijpelde via diverse media. Maar daar zitten dan ook veel van die knip- en plaksites tussen, weet je wel. Waar ze ook gewoon geruchten, rumors online gooien onder het motto van horen zeggen. Dan hoef je het namelijk allemaal niet te verifiëren, factchecken. Dus het was in het begin van de dag nog een beetje zo van, het zal wel niet. Hè. En dit horen we ongeveer elke half jaar wel een keer. Ferrari wil Hamilton hebben enzovoorts. En toen kwam de bom. Want Lewis Hamilton zelf kwam naar buiten met een statement. En het blijkt waar. Lewis Hamilton gaat in 2025 de overstap maken van Mercedes naar Ferrari. Heel veel nieuws omtrent. Vooral in de Engelse en Italiaanse media natuurlijk. Het nieuws varieerde van waarom doet hij het? Tot wat voor gat laat hij achter bij Mercedes? Wie moet daar gaan rijden? Tot wat is er allemaal aan de hand? Want waarom gaat hij weg? Tot wie komt er als opvolger voor Max Verstappen? Want Helmut Marko, hoe is Max Verstappen in dit verhaal betrokken? Helmut Marko, die liet in een interview weten, ik weet 100% zeker dat Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, nu heel, heel hard zijn best gaat doen om Max Verstappen los te weken en naar Mercedes te halen. En zo komt de carousel die normaal gesproken in het silly season volop draait, die komt eigenlijk voor begin seizoen 2024 al volop op gang. En lijkt dit jaar misschien wel helemaal niet te gaan stoppen. Want voor iedereen is nu de vraag 1. Waarom komt Lewis Hamilton nog voor die een meter heeft gereden in de nieuwe auto van 2024 met het nieuws dat hij overstapt naar Ferrari? Veel theorieën erover van Jensen Button tot andere deskundigen gaan van hij heeft waarschijnlijk, en dat was ook mijn initiële gedachte hoor, moet ik zeggen luisteraars, hij heeft waarschijnlijk de windtunnel testen van die Mercedes voor dit jaar gezien en was daar niet zo content over en dacht, ik heb misschien nog maar 1 kans in mijn leven om een overstap te maken. En dan komt het romantische verhaal naar buiten bij al die pundits, vooral bij Sky F1 pundits in Engeland. Van Lewis heeft altijd geroepen dat hij ervan droomt om ooit voor Ferrari te rijden enzovoorts. Ik zeg, en ik ben een groot Lewis Hamilton fan, moet ik erbij zeggen, maar ik zeg dikke BS. En ik ga jullie vertellen waarom, Jorn en Gino. Lewis Hamilton, heb ik volgens mij van de zomer een keer verteld, heeft geprobeerd bij Mercedes een 3-jarig contract te krijgen. Dat wilde Mercedes niet. Waarom? Die hebben een jong talent, opkomend jong talent. En die rijdt komend seizoen F2, is nog niet klaar voor de F1. Maar misschien zo rond 2026 wel. Als de F1-regels ook weer helemaal op de schop gaan. Er een nieuwe generatie auto's en motoren is. En er ook voor alle teams weer hele nieuwe kansen zijn.
En dat is? Dus, want dat wil ik nou wel weten.
Andrea Kimi Antonelli. En vooral dat Kimi is grap.
Uit?
Italië.
Ah, nou. Okay.
Verrassend, ja. Hè? Italiaan bij Mercedes. Ja, maar die zit al jaren. Ja, die zit al jaren in het opleidingsprogramma van Mercedes. Net zoals Lewis Hamilton door.
Daar heb ik die naam genoteerd. Die kende ik nog niet. Dus dat is, ja.
Ik moet wel zeggen, het was bij Lewis McLaren Mercedes. Hè? Het was niet Mercedes zelf.
Heeft hij nog een keer bij de verkeerde pit gestaan toen? Weet je nog?
Ja.
Ging je bij McLaren pitten? Ja.
Wat deed Mercedes? Die hebben lang met Lewis onderhandeld. Maar dat deden ze ongeveer bij elke contractonderhandeling. En die kwamen uiteindelijk met het voorstel 2 jaar. En dat bleek 1 jaar plus een optie voor nog een jaar te zijn. En Lewis heeft dat contract ongeveer 3 maanden geleden getekend en daarbij in de media geroepen. Dit is het team waar ik mijn legacy opgebouwd heb. Ik hoor bij het team. Dit team is mijn thuis. Enzovoorts, enzovoorts. Hij is grote vrienden met Toto Wolff, zegt Toto Wolff althans heel vaak. Dus alles leek erop. Lewis Hamilton zit de komende 2 jaar bij Mercedes. Maar ik heb jullie van de zomer verteld. Lewis Hamilton had een aanvullende eis en die is wat onderbelicht gebleven in het nieuws. Want Lewis Hamilton wilde niet alleen 3 jaar bijtekenen. Hij wilde ook een 10-jarige deal als ambassadeur voor Mercedes. En waar hij voor zijn 3-jarig contract 150 miljoen vroeg, oftewel 50 miljoen per jaar, daar vroeg hij voor zijn 10-jarige ambassadeurschap 250 miljoen, oftewel 25 miljoen per jaar. En daarvan heeft Mercedes gezegd, no way José, dat gaan we niet doen. Ik durf te wedden dat dit de kiem is dat Lewis Hamilton de overstap naar Ferrari maakt. En dan kun je wel zeggen, ja, hij heeft altijd voor Ferrari willen rijden. Wel nee en wel ja, tuurlijk, dat heeft hij. Maar omdat Mercedes niet tegemoet gekomen is aan de eisen van Lewis, is daar denk ik het zaadje geplant wat is gaan knagen. En wat Lewis Hamilton heeft doen bedenken, hey, dit team is wel mijn thuis. Dit team heeft me wel groot gemaakt. Dit team heeft me wel... Wat was het? 6 wereldtitels gebracht. Maar ze lijken me nu ook af te gaan schrijven. Want ze willen me maar 2 jaar bijtekenen. En ze willen me zeker die ambassadeursdeal niet geven.
Maar Camille, als ik een mooie monoloog toch even mag doorbreken. Want ik begrijp dat je helemaal vol bent van dit nieuws. Ja, ik moet toch zeggen, met alle respect die jij
niet
ook dan? Voor Hamilton zegt te hebben. Dat je het nu wel erg reduceert tot een geldkwestie. Want die man die heeft ontzettend veel geld al verdiend. Ja, die zal ook met dat 2-jarig contract dat hij nu heeft, dat zal het hier ook niet op achteruit gaan. Ja, de 10 jaar ambassadeurschap. Nee, misschien mag je zo uitleggen wat dat dan zou inhouden. 50
ja, wat houdt dat überhaupt in? Kun je dat wat specifiek op ingaan, Camille? Wat heeft Mercedes om iemand 25 miljoen per jaar te geven voor, wat zei je, voor 10 jaar?
Om ambassadeur te zijn, terwijl hij nu al ambassadeur is door gewoon in die auto te zitten.
Lewis maakt bekend dat hij naar Ferrari overstapt. De beurswaarde van Ferrari is 7 miljard toegenomen.
Dat is even allemaal economisch gezien. Wat heeft... Ja. Dus jij zegt, dus het ambassadeurschap is pure statuswaarde.
Het ambassadeurschap is gewoon de merknaam Lewis Hamilton in blijven zetten voor Mercedes.
Oké, duidelijk. Nee, dan is die helder. Maar dan ben ik het ook helemaal... Dan volg ik jou ook helemaal. Dan is het ook daadwerkelijk een geldkwestie. Want ik denk dat Gino, ik snap jouw redenatie al van... ach, die man heeft al zoveel geld. Maar zien we toch niet een tendens in die hele sportwereld... met die allerrijkste der rijkste... dat geld inderdaad... dat meer geld nog gelukkiger maakt? Dat zie je toch bij Messi ook. En bij al die gasten die naar de zandbak gaan of naar Amerika trekken. Die willen alleen maar meer, meer, meer en meer. En ik denk dat het hier bij Hamilton ook gewoon om geld is gegaan. Dat denk ik echt. Ondanks dat hij al heel veel heeft.
Ik durf daar toch gewoon een tegenwicht aan te brengen. Ik ben met je eens hoor. Als je ziet wat sporters nog wel doen, die al best wel veel hebben om nog meer te krijgen.
Ja, dat bedoel ik. Ja.
Zie het hele Saudi-Arabië verhaal, waar er veel sporters in verschillende sportcategorieën voor vallen. Maar ik denk dat bij Hamilton oprecht gewoon de frustratie speelt dat hij gewoon nog die achtste wereldtitel wil pakken. En dat hij toch ziet dat Mercedes een afslag heeft genomen. Want hij voelde natuurlijk destijds ook al goed aan, toen hij bij Williams zat. Van ja, ik weet het niet. Ik ga toch naar dat andere team toe. En dat is
McLaren.
Zat hij, ja. Ik ga naar dat Mercedes toe, wat toen helemaal niet zo'n groot team was.
Dat was nieuw, hè? Mercedes was nieuw. Mercedes die was met Schumacher begonnen, geloof ik ooit.
Ja.
Om echt hoge ogen te gaan gooien. En hij stapte daar eigenlijk op het perfecte moment in. Dus
precies.
Is dat wel...
Ik heb het gevoel dat zijn intuïtie nu ook zegt, Mercedes was het de hele tijd. Ze hebben eigenlijk nu 2 seizoenen achter elkaar niet geleverd. Echt wel best wel slecht werk afgeleverd, zeg maar. Zelfs met porpoising in het 2 seizoenen geleden. Dat alles wel op neer bubbelde.
En ze hebben ook niet naar Lewis geluisterd qua tips.
Ja,
dus,
precies. En dat is
speelt allemaal
van
mee.
Ferrari, die heeft wel een paar bizarre seizoenen gehad. Maar dat hij het gevoel heeft, dan daar heb ik heb het idee dat ik daar meer kans heb om Max te verslaan dan Mercedes. Ik denk dat de eerzucht bij hem echt nog wel een hele grote rol speelt in het verhaal. Naast wat ik inderdaad denk van ja, dat is natuurlijk ook pijnlijk voor Mercedes. Die dachten eigenlijk zelf een soort klassiek team te zijn geworden. Maar ja, dat ze dan toch moeten toegeven, ja, de droom van misschien wel elke autocoureur is uiteindelijk toch om in die rode auto te rijden. Ja, dat vind ik zelf wel heel pijnlijk.
Ja, als Toto Wolff dat zelf zegt, dan dat zou ik, als ik hem was, dan weer niet geroepen hebben. Maar daar zie je de spagaat die Mercedes heeft met het weggaan van Lewis Hamilton. Ik wilde niet suggereren dat Lewis puur en alleen voor het geld gaat. Hè? Ik wil wel zeggen dat het initiële moment waarop hij is gaan nadenken over die overstap absoluut ontstaan is toen Mercedes tegen hem zei, nou, die dikke check, die gaan we even niet uitschrijven voor je. Want eerlijk is eerlijk, Lewis is gewoon een businessman. En dat is naast zijn ongelooflijke liefde voor de Formule 1, is dat een grote drijfveer voor hem.
Maar dat
hij
zijn
doet
al die
buiten.
Dat zijn wel meer Formule 1-coureurs. Dat kun je hem ook niet kwalijk nemen in die zin dat hij een businessman is. Want het is het merk Lewis Hamilton. Je hebt het merk Max Verstappen. Noem maar op. Ik moet zeggen, ik ben het ook wel grotendeels met Ginio eens. Alleen dan kunnen we ook een soort van compromis vinden in deze discussie dat het wel degelijk een geldkwestie is. Maar dat inderdaad die achtste wereldtitel er zeker mag zijn. En
als Lewis zeker weten voor een achtste wereldtitel had willen gaan, dan had hij misschien wel op Red Bull moeten mikken, hè, voor de komende 2 jaar.
Dat gaat er niet gebeuren. Want er zit toch veel meer belang.
Nee,
daar zitten veel meer belangen die
gebeuren,
erbij komen. Die hebben er met Max Verstappen te maken. Ja. Toch?
Nou zal er absoluut meespelen dat Lewis bij zichzelf gedacht heeft, wacht even, Mercedes heeft 2 jaar lang er weinig van gebakken wat betreft. Ze zijn wel vorig jaar 2e in de constructeurstand geworden, daar niet van. Maar geen winstkansen voor Lewis. 1 race gewonnen door zijn teamgenoot George Russell. Het boterde ook niet heel erg lekker tussen Russell en Lewis Hamilton in het afgelopen seizoen. Dus dat zijn allemaal kleine optelsommetjes die misschien leiden tot een vraagteken bij, moet ik hier eigenlijk wel blijven? Waar het niet? Hij had al getekend. Hè? En hij had al in de persgroepen met het team, dit wordt mijn eindstation. Elkin, de president, directeur of de CEO of hoe je het ook wil noemen van Ferrari, die schijnt zo'n beetje maandelijks telefonisch contact te hebben met Lewis. En die heeft hem waarschijnlijk gewoon gouden bergen beloofd. Zo van, jongen, kom bij ons. Wij gaan het allemaal waarmaken voor je. En ik denk dat bij Lewis een optelsom was, 1, het financiële verhaal. 2, ik wil ooit nog voor Ferrari rijden. 3, Mercedes heeft niet helemaal gedaan wat ik graag had gezien dat ze voor alles wat ik dat team gegeven heb, ja, wat ze terug zouden moeten doen. En 4, ik denk dat stiekem op de achtergrond ook meespeelt. Ferrari heeft inmiddels al zoveel ex-wereldkampioenen aangetrokken die het bij Ferrari niet konden doen. Hè? Schumacher is een van de uitzonderingen die het wel kon doen. Maar er zijn er meer geweest die naar Ferrari gingen en daar niet nog een keer
veel recenter ook
dan
Schumacher. Ik bedoel, dat is al
dat,
zo.
Dat als Lewis die titel niet meer pakt, dan zit dat in die mixbag van Ferrari. Dan is het wat minder alleen de blame van Lewis en de uitgewerkte magie met Mercedes. Dus ook daar speelt een soort van, ja, ik kan net zo goed voor Ferrari gaan rijden. Want als ik dan die titel toch niet meer pak, dan ja, is dat wat minder eenduidig het verhaal. Goh, die glorietijd van Lewis Hamilton en Mercedes, dat is wel echt afgelopen. Hè? Het is ook een hernieuwde kans.
Mag
voor
ik dan hem. Nog even heel ver in de toekomst gaan kijken? Gewoon even heel, heel ver in de toekomst. Kijk, dit gebeurt nu, hè, bij Mercedes. Lewis Hamilton, die raken ze kwijt aan Ferrari. Want mogelijk, hè, we benoemen nu een aantal factoren. Een van die factoren die jullie net opnoemen, die vind ik ook wel interessant. Dat uiteindelijk wil een Formule 1 coureur winnen in een Ferrari auto, in een rode auto. Omdat dat de meest iconische auto is in de sport. Nou hoor ik jou net een naam noemen. Het grootste talent, denk ik nu, hè, op vier wielen, dat onder de Formule 1 rijdt, is een Italiaan. Mm-hmm. Zou het niet zo kunnen dat Mercedes dadelijk denkt, goh, we hebben hier na Max Verstappen, de nieuwe Max Verstappen rijden. En dat vervolgens Ferrari er weer mee aan de haal gaat, omdat het toch een Italiaan is die graag in een Ferrari wil rijden. Het is even heel ver in de toekomst kijken. Hè? Maar ik zie het alweer voor me. Dat Mercedes dadelijk dat een hele grote, hand, heel groot talent heeft opgeleid. Dat dadelijk misschien wel denkt van, goh, dankjewel jongens. Ik rij hier nog wel een paar jaar, maar uiteindelijk wil ik wel in die rode auto zitten.
Ja, uiteindelijk.
Want we willen uiteindelijk ook een Italiaan in die rode auto hebben zitten, of niet?
Kijk, Charles Leclerc heeft net weer bijgetekend bij Ferrari en Lewis heeft nu voor 3 jaar getekend. Dus de komende 2 jaar zit die Ferrari sowieso vol. Maar je moet je even indenken hoe Charles Leclerc voelt, joh. Die is als The Prodigy binnengehaald. Ja, die heeft een ongelooflijke kwalificatiesnelheid. Hè? Die heeft meer poles gepakt dan Max, volgens mij, in die uberdominante RB19. En toch, het komt er niet helemaal uit. Daar was natuurlijk een hoop stuntel van op tactisch gebied van Ferrari bij de afgelopen 2 seizoenen. Bandenslijtage, noem alles maar op. Fred Vasseur is dat team wel echt een beetje aan het omvormen, hoor. Maar de kans dat Ferrari het komend seizoen ineens wel de competitie met Max in en misschien Checo in de Red Bull aan kan gaan, is niet zo groot, hoor.
Nee.
En ook in 2025 waarschijnlijk nog niet. Ja, het is een misschien een overstap, Gino. Jij duidde er al op, hè? Van Lewis heeft eerder dat heel goed gezien. Nou zegt wel iedereen, dat was ook wel een beetje een blinde gok, want de data om te onderbouwen waarom Mercedes een topteam zou worden, waren er niet. Behalve, misschien heeft Ferrari aan Lewis wel laten zien, hey, luister, dit wordt onze motor voor 2026 verder. Dit zijn de vermogens die we daarmee halen. En daarmee hebben we een raket in huis. En misschien heeft hij wel gedacht, goh, daar moet ik op focussen. Want hij heeft niet voor niets een 3-jarige deal getekend.
Ik denk trouwens, er zijn zoveel meer aspecten aan het verhaal. Want doordat hij weggaat, ontstaat er inderdaad misschien wel weer een carousel. Wat gaat er met andere rijders gebeuren? En ook wat natuurlijk ook razend interessant is, is van hij blijft nog een jaar bij Mercedes. Het is alsof, zeg maar, Steven Berghuis zei van, ik ga naar Ajax, maar ik blijf nog 1 seizoen bij Feyenoord. Dat
had hij niet overleefd.
Ik denk eerlijk gezegd dat het niet
verhalen. Wesley krijgt nu een hartaanval op vakantie.
Om het allemaal over al die aspecten. Maar wat mij betreft lassen we nog in de volgende podcast nog weer even 10 minuten, kwartiertje Hamilton in. Want dan weten we misschien nog wel meer. Want er zijn so many stories in this story, zeg maar.
Ja, eens.
Heel korte reactie daarop. Enerzijds, wat doen ze normaal gesproken met de coureur die weggaat? Hè? Die wordt buiten de technische briefings en zo gehouden. Maar dat kunnen ze natuurlijk bij Lewis Hamilton met zijn historie bij Mercedes niet doen. En aan de andere kant is het ook zo. Lewis is zo ongelooflijk belangrijk geweest in de ontwikkeling van die auto's. Ja, die weet ongeveer alles van dat hele team. Dus al zou die een jaar lang nu niet aan tafel mogen zitten bij de echt technische aspecten, dan nog, maar daar gaan we de volgende keer verder op in, dan gaan er ook alweer geruchten over dat hij Bono mee gaat nemen.
Oh,
hè, die van,
tuurlijk.
Lewis, weet je wel, over de boordradio. En dat er wat ingenieurs mee zouden gaan. Maar die krijgen dan, zoals dat heet, garden leave en mogen dan toch een jaar niet aan de slag. Dus ja, het rommelt en het dondert.
Hey,
maar
het is
in ieder geval heel groot nieuws.
Ja, misschien gaan ze dan wel dit jaar weg. Ah, dat kan niet.
En
contracten.
Volgende keer gaan we het ook hebben over waar moet onze Spaanse vriend Carlos Sainz nu naartoe. Ja. Ja, want dat is ook een verhaal.
Nou, volgend onderwerp.
Genoeg
volgende
nu
podcast,
voor de Formule
de
1, denk ik. Hè?
Ja.
Ja, laten wij dan naar het moment van de week gaan, jongens. Want dat is ook weer een prachtig sportmoment. Het moment van de week.
Het moment van de week.
Ja, het moment van de week, dat is natuurlijk het WK-veldrijden in het klassieke Tsjechische Tábor. Echt een veldrit bolwerk.
Tábor.
Ja, net als eigenlijk in Nederland hoger rijden is natuurlijk. En België, ja, daar kun je eigenlijk iedere plek wel een veldrit organiseren. Dat is Tábor natuurlijk in Tsjechië. En ja, Tábor is de plek waar Lars Boom ooit wereldkampioen is geworden. En het is natuurlijk altijd een schitterend parcours wat ze daar bouwen. Loodzwaar, deze keer in ieder geval. Toen Lars Boom wereldkampioen werd, was dat niet zo. Maar deze keer wel. En het is natuurlijk geen verrassing meer voor de luisteraar. Geen verrassing voor ons. Geen verrassing voor de hele wielerwereld. Dat daar Mathieu van der Poel zijn 6e wereldtitel pakt. En hij begint aardig richting de Vlaming te kruipen qua wereldtitels. En,
nog één.
Ja, het
nog
is... Hij begint inderdaad in de buurt te komen. En in België hebben ze dat nu volgens mij al 150 keer benoemd afgelopen weekend. Want ze zijn er ook wel een beetje bang voor.
Hij heeft het zelf
ook gezegd. Ja, maar dat is wel mooi. Dat is wel mooi.
Echt een doel wordt.
Ja, maar dat vind ik wel mooi. Dat van de grote meneer zelf afkomt. En goed, in België is het natuurlijk echt een ding. Maar ik heb sowieso een heel mooi...
Gewetensvraag, Jorn.
Ja.
Gewetensvraag. Heb je gekeken?
Zeker, ja.
Open deur, dichtgooien dit. Vond je het ook leuk?
Achter Van der Poel vond ik het heel leuk. Ja.
Achter Van der Poel, ja. Weet je nog dat jullie mijn Max Verstappen sportmoment van het jaar wegstemden? Omdat dat argument achter Max was... Nee, dat
weet ik niet meer. Nee. Leg eens uit, wat bedoel je dan mee? Nee.
Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Er was eigenlijk geen ene sodemieter aan.
De amusement
was zelden een WK gezien. Ja. Kom op. Joris Nieuwhuis, prachtig hoor. Ray, de eerste, wat was het, 4-5 ronden? Heel dicht op Max.
Op Max, Mathieu. Ja.
Ik ben echt op 6.
Ja, ook
op Mathieu. Van Toerenhout kwam knap terug. En zo waren er nog wel een aantal dingetjes die aankijken waard maakten. Maar om nou te zeggen, dit is een memorabel WK, wel nee.
Nee, dat ben ik met jou eens. Maar het is toch wel het analyseren.
Geweldig dat hij won, hoor.
Nee, maar ik ben het helemaal met jou eens. Maar toch is het een beetje het analyseren waard. Waarom? Omdat je daarin ook een aantal atleten tekort doet. Want Joris Nieuwenhuis, die rijdt werkelijk een fantastisch seizoen. En ook in dit soort de moeilijke parcours. Hij heeft het in Italië heeft hij het laten zien in die sneeuwcross. Dat hij verreweg de beste is in die technisch zware crossen. Nou, en dit parcours was dus ook echt op zijn lijf geschreven. En hij kan een cross fantastisch indelen. Ik zei tegen mijn vader op de bank, ik zeg, eigenlijk is Joris Nieuwhuis hier de wereldkampioen, want Van der Poel die rijdt in een aparte categorie. Dus Joris Nieuwhuis, die heeft eigenlijk in de echte elite categorie, de normale, want die Van der Poel is buitenaards, is elite categorie, dan is hij wereldkampioen geworden op een fantastische manier, want hij is echt zijn race fantastisch ingedeeld. Die eerste rondes rijdt hij hard, zo deed hij het in Italië ook. Vervolgens gaat hij temporiseren. Ja. Toen kwam Van Toerenhout tot op 10 seconden en is hij die laatste rondes weer volle bak doorgereden. Dus die Nieuwhuis, die heeft dus achter Van der Poel een fantastische cross gereden. En die blijft dan een beetje onderbelicht, maar dat is echt heel goed. En Nederland is sowieso 1, 2 en 4 geworden. Het was eigenlijk ook 5, maar Van der Haar die reed zijn ketting eraf. Die was ook aan het terugkomen. Die reed ook een zogeheten negative split. Hè. Die ging alleen maar harder rijden. Dus in dat opzicht is het Nederlandse veldrijden het echt fantastisch. Fantastisch gedaan met die vier gasten. Rondaar ook even benoemen, heeft ook goed gedaan. Baalde dat hij het podium niet kon complimenteren. Dat je natuurlijk een helemaal was natuurlijk België helemaal een rapperoor geweest. Maar op zich, het was
zijn ze toch al, hè?
Ja, dat zijn ze al. En dat is wel even...
Nederland pakt alle drie de wereldtitels, hè?
Ja.
Nou, nee, alle drie waren er meer, maar pakt drie wereldtitels.
Ja, en België pakt er geen. En dat is wel even een goed bruggetje, want dat speelt echt enorm in België. Ze zijn door het buitenland...
Ja, wat voor wereld waren er te vergeven dan? Ik neem aan mannen en vrouwen en verder.
Mixed relay, daar beginnen we al mee. Dan vervolgens junioren meisjes, junioren mannen, belofte meisjes, belofte mannen en 2 keer elite klasse. Dus dan ben je er. Dus in totaal denk ik 7 wereldtitels zijn er te verdelen. Nederland pakt er 3. Bij de mannen, de vrouwen en bij de belofte heren. Dus die... Dat zijn eigenlijk wel de elite titels, die zijn allemaal voor Nederland. Waarbij er ook nog bij de vrouwen dus een compleet Nederlands podium is. Hè. Fan van Empel, Lucinda Brandt en Puk Pieters hebben fantastisch WK gereden. Dus België, om daarop terug te komen, die zijn in hun ogen ingehaald door het buitenland. En daar is ook wel heel veel aandacht voor. België denkt zelf dat het afwachten is. Dat het vooral te maken heeft met 1, budget. En 2, want die, in hun ogen is die er in het buitenland meer. En dan met name in Frankrijk. En Nederland trouwens niet hoor. Want als je kijkt naar wat voor sponsorcontracten in België worden weggegeven, dan is dat behoorlijk. En tweede reden die ze volgens mij opnoemen is het commerciële belang. En dat is dat heel veel Belgische crossers heel veel wedstrijden moeten rijden. En een Elie Isebiet, die heeft al aangegeven dat hij een beetje aan het einde van zijn Latijn zit. En dat bedoelt hij mee dat hij tegen zo'n WK aan, ja, dat er het beste wel van af is, omdat hij bij een commerciële ploeg rijdt. Een Belgische commerciële ploeg, want al die commerciële ploegen zijn Belgisch. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde als met Nederlandse schaatsen. Hè? Dat ze allemaal in commerciële ploegen rijden. En dat het ook de vermoeidheidsfactor groter wordt.
En dat ze hun geld in de wereldbekerwedstrijden en in de crossen ophalen. En niet
juist
de luxe hebben zoals Wout van Aert vorig jaar en Mathieu van der Poel ook dit jaar. Niet de luxe hebben om te kunnen zeggen, ah, weet je, we doen 10 crossjes. Ups, ja, en de rest slaan we over.
Dat is het ook, hè. Maar ook,
het zijn broodrijders.
Ja,
hè?
Maar zij kijken niet zozeer naar Nederland. Want Nederland heeft gewoon ontzettend veel talent in huis. Zo zien zij het. Dus eigenlijk een beetje mazzel. Maar ik weet niet of dat helemaal waar is. Ik denk dat wij vanuit de jeugdcategorieën ook al enorm veel investeren. Niet per se in budget, maar wel qua trainingsvormen in het veld rijden. Maar zij kijken voornamelijk naar Frankrijk. Frankrijk doet heel veel trainingsstages als nationale selectie. En dat zie je ook terug in de jeugdcategorieën. Nou moet ik wel zeggen dat die Fransen dan weer niet altijd doorbreken bij de elite. Dus
precies,
ik weet niet of ze daar,
we hebben de afgelopen jaren best veel Franse jeugdkampioenen gehad.
Ja, ook
gehad
op de weg, hè. En dat zie je, hè, Romain Sicard toen onder andere. Dat is alweer 15 jaar terug, hoor. Maar dat dan nog, dat je ziet, traditioneel heeft Frankrijk altijd goede jeugdredders. Dat klopt. Dus ik weet niet of België daar goed aan doet om dan per definitie naar Frankrijk te kijken. Maar dat doet de bond op dit moment wel. Dus ja, speelt daar echt.
Maar ik snap best dat er een soort van vraagtekens bij de Belgen hangen over, ja, zijn we op de goede weg?
Ja, dat is terecht. Ja, zeker. Ja.
Ja, en dat moet je natuurlijk altijd blijven doen, hè? Evalueren van wat ben je aan het doen. Dat moeten wij in Nederland op de baan bijvoorbeeld ook blijven doen.
Ja,
hè?
Zeker.
Ondanks dat we nu titels pakken. Maar het is ook wel een beetje overdreven om te zeggen België is ingehaald. Want laten we voor de grap eens een jaar of het is toch alweer 9 jaar geleden dat Mathieu de eerste titel in Tabor won. Hè? Als 20-jarige werd hij voor het eerst wereldkampioen daar.
Zo.
Maar laten we dan 10 jaar teruggaan naar de tijd van Lars Boom. Dat was toch hij tegen de rest van het soepsoortje.
Ja, maar
beetje,
dat soepsoortje, dat bestaat, dat is nog steeds heel veel Belgen. Alleen,
daarom.
Ja, want ze doen geloof ik met 10 man
nee, maar
mee.
Zit een Van Aert er weer tussen, dan hebben
juist
ze gewoon weer wereldtop mee draaien.
Ja.
Dus.
Ja, dat is ook zo, hè.
Wat ik me nog even afvraag, nog even terug naar Van der Poel. Want Camille zei net van, nou ja, de wedstrijd zelf, als het in ieder geval om de herentitel ging, vond ik niet zoveel aan. Ik vraag mij wel af, vindt Van der Poel het zelf nog wel leuk en motiverend? Want heeft hij niet ook iets gezegd van, ja, ik zit erover na te denken om, dit niet langer te doen, om niet langer te combineren?
Ja.
Dus
om een keer een wintertje met zijn zwembroekje in het zand te gaan liggen ergens in de zon.
Dus aan. Misschien dat hij wel heel goed rijdt op de weg, omdat hij zo'n veldritseizoen rijdt. Dus dat is allemaal nog, dat is het heel terecht punt wat jij aanmerkt, Ginio. Maar dat is tegelijkertijd, ja, dat zijn ze dus aan het analyseren of dat zo is. Of hij beter rijdt op de weg als hij geen veldritseizoen rijdt. Of dat hij juist op de weg goed rijdt door zo'n veldritseizoen. Dus,
bij Wout van Aert hebben ze in ieder geval gezegd, we gaan het anders aanpakken dit jaar.
Ja.
Hè? Dus we gaan dat veldritseizoen gaan we drastisch inkorten met maar een paar ritten, een paar wedstrijden.
Ja.
Maar de focus gaat helemaal niet bij dat WK liggen en zo.
Nee, maar goed, ik vraag me ook af zo'n motivatie. Want dit is natuurlijk iets van data, van de opbouw van je wegseizoen. Maar stel dat het blijkt van, nou ja, het maakt niet veel uit. Of hij dan alsnog zou kiezen om die veldritten te blijven doen, omdat de uitdaging er niet meer is. Of heeft hij toch dat record in zijn hoofd, dat hij denkt van, ja, ik wil wel dat
ik denk het wel
als ik zo dichtbij ben.
Denk het wel.
Ja, nou in ieder geval evenaren en misschien wel overtreffen.
Ik denk
dus
dat
dan zouden er nog 2 WK's in ieder geval, Maar goed, Mathieu is inmiddels ook 29. Dus ook voor hem geldt op een gegeven moment dat hij een beetje moet gaan doseren. Dus laten we genieten van deze 6e. Ik zei natuurlijk een beetje gekscherend, hè, van er was geen klap aan. De eerste 4 minuten was het spannend. En daarna was het wel prachtig om te zien hoe Mathieu zo'n hoog tempo kon ontwikkelen. Hè, dat het hele veld er gewoon niet meer aan te pas kwam. Maar onverwachts was het niet. En daarom niet het mooiste WK alle tijden.
Wil ik toch even het slotwoord pikken in dit onderwerp, jongens. Want jij zegt hij is al 29. Ook even een reminder dat ik ook al de 29 word deze week. Maar zijn vader. Ja, nee, maar even zonder grappen. Zijn vader, op welke leeftijd werd hij wereldkampioen? Die was,
ja, 32 of zo, 33?
Ja, die was al. Iets nee, volgens mij zelfs wel 34. Ik denk dat hij echt.
Of 34, ja.
Dus ja, in de Van der Poel familie.
Hij heeft het al jaren geprobeerd, hè?
Ja, dat klopt. Maar de familie Van der Poel, die kan lang door, denk ik. Als het gaat om wereldtitels.
Mooi. We gaan het snel hebben over het volgende onderwerp, beste luisteraars. Want dit weekend stond uiteraard ook in het teken van wat vond ik heel grappig. In de pers ineens geen topper werd genoemd, maar een kraker. Nee. Grappig, hè?
Ja, nou, het zegt. Ja.
Heb jij ergens het woord topper gelezen? Nergens volgens mij. Nee. Maar kraker, voor mij voldeed het ook, hoor. We gaan het natuurlijk hebben over Ajax-PSV. En dat doen we dan met 2 Ajax-ideeën en 1 PSV'er. Jorn, geef ik jou daarom het allereerste woord. Als jij gewoon de hele wedstrijd even in oogenschouw neemt, zeg je dan, nou, terecht de uitslag ga je waarschijnlijk wel zeggen, dus dat is geen verrassende vraag. Nee. Maar zeg je dan, hey, dit bevestigt een beetje het beeld dat PSV vanaf de winterstop toch niet die briljante vorm van voor de winterstop doortrekt? Of zeg je, nou, Ajax heeft echt dusdanig stappen gemaakt dat dit een zwaar bevochten punt is, maar wel terecht?
Nou, de uitslag is denk ik wel terecht. Al denk ik wel dat PSV voor 70% van de wedstrijd het overwicht had. Maar ik kan met dit punt wel leven. In die zin, doordat PSV zo'n grote voorsprong heeft, is het eigenlijk gewoon een punt dichter bij het kampioenschap. Omdat dit een van de weinige moeilijke wedstrijden is die PSV nog krijgt. Maar
ik wist dat hij dit ging zeggen.
Dit is gewoon een antwoord dat rust op feiten. Nee, maar goed, dan gaan we het einde van.
Ja, maar 3 punten dichter bij het kampioenschap was natuurlijk 3 punten geweest.
Nee, maar zo moet je het niet zien. Want dit is wel gewoon. Je speelt wel gewoon tegen Ajax uit, weet je wel. Dat is gewoon een hele lastige wedstrijd. Maar even jouw vraag van die briljante vorm. Ja, daar ben ik wel met jou eens. Al denk ik wel dat hele aanwijsbare redenen heeft. En dat is dat PSV in 1 keer plots met 6 man minder stond. En dat eigenlijk al sinds de winterstop.
Dat was wel 11 in het veld, hoor.
Ja, ik zat te tellen. Ik denk, speelde die maar met 5, joh.
Nou, je zit nou te lachen. Maar ik zei dit dus tegen een vriend van mij, die ook die Ajax ziet, is zei ik van, goh, ik vind het eigenlijk nog wel prima, zo'n punt. Zo met zo'n gehandicapt elftal. Zei hij, joh, wij spelen een heel jaar al met een heel gehandicapt elftal. Dus wat zit je nou te zeiken? Maar goed, dat geel daar gelaten. Dat is PSV. Als ik dan naar Ajax kijk, er zijn een paar constateringen. Is het beter geworden onder Van Schip? Ja, het is evident beter geworden. Alleen is daar ook een hele aanwijsbare reden voor. En die reden die is in deze podcast al ruim en breed behandeld. En hebben we onderwerp van discussie laten blijken die Wesley en ik grandioos hebben gewonnen. Namelijk, Brian Brobby is echt met afstand de beste speler van Ajax. En was afgelopen weekend
gewonnen?
Met afstand de beste speler van de wedstrijd. Ongelooflijk.
Jullie hebben helemaal niet gewonnen.
Ongelooflijk. Ik ga gewoon door. Ongelooflijk hoe die heeft gespeeld. En ik vind dat Brian Brobby dadelijk, denk ik, op het EK gewoon eerste spits gaat worden voor het Nederlands elftal.
Maar Brian Brobby heeft precies gedaan wat Ginio en ik zeiden, namelijk hij moet meer gaan leveren. Ja. Dus wij hebben die discussie gewonnen.
Jullie wouden Mikko Tatsen erin zetten, jongens.
Nee. Ja, nee. Ja. We hebben gezegd, als Brobby niet scoort, kun je net zo goed Mikko Tatsen ook een keer een kans geven. Dat hebben we gezegd. Ja, op zijn eigen positie.
Ja, dus moet je het verstandbaar is dat Brobby in Eindhoven 2 tot 3 panklare kansen miste. Oh. Waardoor die voor open doel. Als je die Brobby met nu vergelijkt, dan zit er wel verschil.
Maar toen gingen we twijfelen aan de kwaliteiten van Brobby. En dat Ja,
en terecht.
Nee, dat vond ik toen...
Hij speelt toch evident beter nu? Hij scoort
ja, maar
toch evident
ik heb nooit ik en Wesley hebben toen al zeiden we van... wij twijfelen niet aan de kwaliteiten van Brobbey. En daar werden hele grote vraagtekens bij geplaatst. En ik vind nu, zie je daadwerkelijk dat de jongen echt ontzettend veel talent heeft. En hij is gewoon... hij geeft ook zo'n indruk, weet je, op het veld van... hij is niet te stoppen. Dat is ook echt zo. Hij is gewoon niet te stoppen. Zulke spelers heb je niet veel, hoor.
Ja. Maar goed, even los van Brobbey, want die speelde inderdaad uitstekend. Dus daar, ja, zijn we het in ieder geval met z'n allen over eens.
Brobbey was Ajax. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Als je Brobbey niet meerekent, dan blijft er weinig over, hoor.
Nee, daar ben ik niet eens. Daar ben ik zeker niet eens. Kijk, Steven Bergwijn, ja, die
heeft een redelijke wedstrijd
gespeeld. Wat hij dat doet, ik kan me geen enkele actie herinneren.
Dat paasje van Berghuis.
Die goed was, maar Berghuis bijvoorbeeld. Berghuis is ook de laatste weken steeds beter, steeds frivoler. Ja, steeds weer strooiend met paasjes. Actiever en wil zich ook echt bewijzen. En je ziet ook natuurlijk de man Henderson, hè, waar het veel over is gegaan.
Nou, daar wil ik dadelijk ook nog iets over zeggen.
Wat ik wel heel grappig vond, is dat analisten nu allemaal gingen roepen van... ja, hij heeft geen key passes verzonden, geen mooie
heeft
assist
hij
gegeven.
Heeft hij ook niet. Hij heeft een waardeloze wedstrijd gespeeld.
Maar dat het grappige is, dat is
Henderson. Hij heeft werkelijk een waardeloze wedstrijd gespeeld.
Dat is Henderson helemaal niet. Henderson is niet de man van de mooie paasjes en van de key passes. En Henderson is de man die gewoon heel saai de balans bewaakt.
Ja,
eigenlijk is Henderson in zekere zin...
En dan kan Jens Toornstra ook, dan kan Wout Brama ook.
Nee, maar Henderson is eigenlijk niet meer dan een hele luxe libero. Hè? We kennen nu nog de ouderwetse libero van vroeger. Die voor de verdediging stond en alle ballen wegtrapte. Nou ja, dat is Henderson in zekere zin. Hij trapt de ballen niet weg. Hij legt ze opzij of legt ze in. Maar hij deed dat keurig. En ik heb ook heel erg op zijn positionering op het veld gelet. Hij zorgde altijd dat er gewoon een extra mannetje was aan beide kanten. Dus ik vond dat hij het heel goed deed en ook echt de rust bracht. En je zag op alle vlakken dat Ajax veel stugger, veel meer, veel moeilijker doorheen te komen was. Gewoon veel minder van die momenten dat je je billen knijpt en denkt van, oh, nu steekt hij wel, steekt de tegenpartij weer over met 2-3 passes. PSV vond ik over het algemeen wel iets de bovenliggende partij. Maar Ajax, de aanval van Ajax was wel weer veel gevaarlijker en creatiever. Waardoor het een soort evenwicht was. Maar het was niet zo dat PSV als een mes door de boter sneed. Behalve bij die 1-1. Maar dat vond ik gewoon meer klasse dan PSV, dan slecht dan Ajax. Dus ik vond het een hele leuke, interessante wedstrijd.
Dat laatste ben ik met jou eens. De rest van jouw betoog niet zoveel. Nee, dat is niet helemaal waar. Dat is flauw. Ik ben het wel met jou eens dat PSV niet als een niet als een mes door de boter door de defensie van Ajax was. Nou denk ik trouwens dat ze in de lucht nog steeds heel kwetsbaar zijn met Hato en Sutalo. Hato
ook
natuurlijk.
Eens,
Hato natuurlijk heel goed, hè. Maar Sutalo die vond ik echt. Ja, daar blijf ik een hele matige voetballer vinden. Maar wat ik niet met jou eens ben, is dat. Oké, Steven Bergwijn speelt een redelijke wedstrijd en is inderdaad met mooie paasjes aan het strooien. En
Berghuis, bedoel je?
Steven Berghuis. Bergwijn niet. Nee, Steven Berghuis, heb je helemaal gelijk. Ja. Die doe ik dan in die zin een beetje tekort, dat klopt. Maar het gevaar bij Ajax, die komt...
Een beetje,
echt...
dat paasje was geniaal. Kom op.
Ja, het paasje was geniaal. Alleen de dreiging van Ajax komt echt maar van één man uit. Dat was Brian Brobbey. En dan ga ik toch los over Henderson. De man heeft werkelijk gewoon een slechte wedstrijd gespeeld. Vier keer heeft Mauro Junior, dat is een speler, die heeft na een jaar tijd speelt hij weer in de basis bij PSV. Na één jaar, altijd blessureleed gekend. Een hele nuttige speler, maar ook een speler die werkelijk nog heel weinig het afgelopen jaar heeft kunnen laten zien. Draait 4 keer bij Henderson weg. Ik snap niet dat mensen dan nu zeggen van... nou, ik zie het verschil van voor en na Henderson bij Ajax. Dat is onzin. Als je daar Wout Brama had neergezet of Jens Toornstra... dan speel je net zo'n wedstrijd. Sterker nog, Jens Toornstra heeft veel beter gespeeld tegen PSV dan Jordan Henderson. Als Kenneth Taylor de wedstrijd had gespeeld die Jordan Henderson had gespeeld... hadden we hem weer gevonden dat hij een slechte wedstrijd had gespeeld.
Voorteken, anders draait je volume gewoon weg.
Nee.
Nee, luister, jullie hebben allebei een beetje gelijk. Ja, ik ben het wel met Jordan eens. Kijk, ik heb echt Henderson niet op mijn netvlies van heel veel wedstrijden van Liverpool. Hè? Maar ik denk wel dat hij, en dat zei ik al toen het nieuws bekend werd, ik denk wel dat hij wel eens in een betere vorm gestoken heeft dan op dit moment. Dus ik zie wel een beetje wat Jordan bedoelt. Aan de andere kant heeft Gineo absoluut gelijk, dat met name de organisatie achterin en op het middenveld veel en veel beter voor elkaar was. En dat is wel absoluut iets wat Henderson aan het doen was.
Dat was daarvoor ook al.
Nee,
dat was ook al aan het verbeteren hoor. Bij Ajax.
Kijk maar tegen Heracles, ja, daar ging het er ook nog dwars doorheen af en toe.
Ja, maar dan maakt Henderson niet het verschil in. Daar geloof ik er niks van.
Absoluut, absoluut. Je zag dat. Ja, je zag dat
denk ik wel.
Ik heb heel erg op gelet. Je zag zijn positionering, je zag zijn aanwijzingen. Je zag ook gewoon het voorbeeld geven door niet zo af en toe een wilde paas ervoor te geven. Zoals Sutolo deed bijvoorbeeld tegen Utrecht. Die dan gewoon tegen een speler aanschiet, goal, dat soort dingen.
Maar dan lag de lat toch ook heel erg laag? Merk dat, zeg ik dan iets heel geks? Dat dit al een stukje verbetering is. Ik zie het wel een heel klein beetje beter gaan.
Maar het is toch belangrijk. Het is toch gewoon belangrijk om soms gewoon die rust te bewaren. Het is soms gewoon iets langzamer spelen. Het klinkt heel eenvoudig, maar je moet wel weten wanneer je dat moet doen. En wanneer je dat die rust moet bewaren. Dat is de ervaring die hij brengt. Dus. Maar goed, het is één wedstrijd. Dus laten we daar nog wat meer wedstrijden overheen laten gaan.
Het is één wedstrijd, maar het is wel een van de weinige topwedstrijden die Ajax dit seizoen nog speelt. Dus... Ja, ik zie hem daar dus geen onderscheid
tegen AZ,
maken.
We moeten nog tegen Twente. We moeten nog tegen Feyenoord. Utrecht.
Ik wil eventjes afsluiten over de kraker. Want we zijn nu in een discussie aan belanden wel eens niet eens. Was het een memorabele wedstrijd? Ik zag veel spelers die aan het eind van de wedstrijd... een soort van kramp hadden. Een soort van ubervermoeidheid. Terwijl het golfde best wel wat op en neer. Maar ik heb wel eens intensere Ajax-PSV-wedstrijden of PSV-Ajax-wedstrijden gezien. Ik vond het een oké topper.
Ja, denk ik
niet
ook.
Een 7,5.
Er staat ook iets minder op het spel, denk ik, in deze. Hè? Ik bedoel, kijk, er staat veel op het spel. Maar het is niet zo dat Ajax en PSV nu in een titelstrijd verwikkeld zijn. Of een bekerfinale spelen of zo in het heetst van de strijd. Kijk, Dat is nu niet zo. Dus misschien
dat
het daar
wel
te maken heeft.
Ik vond het wel een prestigestrijd. Ik had toch al het idee dat PSV wilde niet die ongeslagen status verliezen. Ik wilde toch laten zien van wij zijn de ploeg op dit moment.
Ja,
Ajax daarentegen wilde juist weer laten zien, we're back. We zijn weer op de weg terug.
Ja.
Dus ik denk dat het misschien qua... Ja, dat het spel niet voortdurend op en neer golfde of dat het voortdurend spektakel was. Maar ik denk, ik voelde de intensiteit wel. Want ik heb samen met drie zonen gekeken, alle drie Ajaxiden. En,
alle drie hooligans.
Eentje hooligan en de andere twee ook voor het behoeden.
Ja. Dat zou wel mooi zijn, ja. Als ze nou nog lekker bij Gini op de bank zitten en volgend seizoen staan ze daar op die tribune.
Ja, staan ze daar met fakkels, ja. Nee, maar we keken er echt naar uit. Het was ook perfect zaterdagavond, 8 uur, lekker op de bank zitten. En we gingen ervoor zitten. We hadden er echt zin in. Ook omdat we echt verwachten van, dit wordt een leuke gelijkwaardige pot. Wat het ook geworden is, dus... Ja,
maar dat hadden wij van tevoren niet verwacht, Ginio. Ik zie trouwens een beeld voor me. Ginio op de bank en die drie zonen met hun rug naar de televisie. En maar springen, 90 minuten.
Ja, die staan achter op die bank, hè. Ginio zit ervoor, op dat puntje van de bank zo, ja.
Ja, mooi beeld van die hooligans rond Ginio. Hey Jorn, twee vragen. We hebben het in de vorige uitzending natuurlijk een beetje gehad over de transfergeruchten enzovoorts. Ik heb hem even niet scherp op mijn netvlies. Hoe is het met Vitesse afgelopen?
Vitesse die zit in Berlijn en die blijft ook in Berlijn. Dat was het uitgangspunt zelf. En uiteindelijk heeft PSV hem gewoon laten gaan en daarmee een transferrel eigenlijk voorkomen. Dat was het natuurlijk wel al aan het worden. Ik denk dat PSV er goed aan heeft gedaan om het op deze manier te beëindigen. Excelsior daarentegen... die besloten bijvoorbeeld om hun speler wel koste wat het kost te behouden en Toedeledokie te zeggen tegen 4 miljoen. Ja, kijk, ik vind het jammer dat de jongen niet is gekomen, die Driewedge. Ik moet zeggen, ik weet niet of hij het niveau heeft wat je als topclub in Nederland moet ambiëren. Dat moet allemaal nog maar blijken of hij dat vol kan houden. Maar
hij is wel iemand die waarvoor
zeker,
je naar zijn
zeker,
gaat,
en hij is ontzettend snel. Dus ik vind het jammer dat hij niet is gekomen. Dat sowieso, want PSV moet toch eigenlijk een vervanger voor Vitesse moeten hebben. Alleen, als je dan kijkt naar Excelsior, misschien kijkt dat te veel vanuit PSV-perspectief, maar als je 4 miljoen kunt krijgen, dan krijg jij de volgende transfer zomaar niet meer. En volgens mij is 4 miljoen voor een club als Excelsior ontzettend veel. Dus ik weet niet of die club zich daar niet mee in de vingers heeft gesneden. En ik vind dan ook wel goed dat PSV heeft gezegd, nou, tot hier en niet verder. En als jullie zo lang blijven twijfelen en treuzelen en we moeten nog een vervanger halen. Ik snap dat allemaal, maar dan houdt het op een gegeven moment ook op. En dan is het jammer. En dan snap ik ook wel dat je dan in deze situatie bent beland dat je Vitesse hebt moeten verkopen, want de jongen die wilde gewoon niet meer. En dat je helaas geen vervanger hebt kunnen halen. Dan had je misschien op meerdere paarden moeten wedden, maar dat is in de winterstop altijd heel erg lastig.
Het schijnt trouwens wel zo te zijn dat Excelsior de op één na gezondst financiële staat van... ja. Hoe zeg je dat? Op één na financieel het meest gezond is qua in die divisie. Dus in die zin hebben ze dat geld ook in die zin niet direct nodig. Dus dat vind ik heel goed dat ze gewoon voor hun sportieve belang gaan. En zo wij willen handhaven.
Wat Gino aansnijdt, dat is het terecht punt. Want Excelsior is financieel zo gezond dat zij dus ook dit zulke bedragen gewoon kunnen vragen. Maar 4 miljoen, dat is voor een begroting van Excelsior wel heel erg veel, Gino. Dat weet ik niet of je dat wel zomaar had kunnen weigeren. Maar ja, hebben ze wel gedaan.
Hey, dus. Wie er geen 4 miljoen waard is, maar misschien wel met die nul erachter. Althans, dat ligt eraan hoe dat met die blessure van hem nu verder gaat. Noah Lang zou naar wat internationale experts gaan. Hè? Heb jij daar nog iets van vernomen?
Nou ja, kijk, Noah Lang, Camille. Noah Lang die kampt met een hamstring waar echt wel het een en ander mis mee is. En dat hij dus nu weer uitviel, is er sprake van een serieus probleem. In die zin, die ligt er maanden uit, maar niet zoveel maanden dat hij het EK gaat missen. Dus ergens daartussenin wordt hij terugverwacht en dan met een gezonde hamstring hopelijk. Dus dat is het.
Het is iets waar hij aan het begin van het seizoen al... hij kwam geblesseerd met die hamstring binnen.
Dit is een echt bekend probleem.
Het is doorslepend eigenlijk. Ja, precies. Ja. Nou, laten we hopen dat dat snel
goed komt. Ja, want Bijlo mist misschien dan wel het EK. Dus dat is dan wel weer een flinke tegenvaller voor Feyenoord. Want die jongen die heeft dus weer een kuitblessure. Dat blijft ook maar weer bezig. Dus het zit op dit moment ook weer even niet mee met die Nederlandse voetballers.
Bij Ajax overigens, Gino, zouden we nog even aan de luisteraars melden, is niet zo heel veel meer gebeurd op transfergebied. Behalve dat Julian Rijkhoff gehaald is als talent, zal in de tweede gestald worden. Positief, negatief, heel kort.
Ja, kun je niet eigenlijk niet zoveel van zeggen. Ik denk dat het wachten is op de zomer qua transfergeweld bij Ajax.
Dan gaan we doorstomen, jongens. Want er is meer voetbalgerelateerd nieuws. En dat heeft dan ook weer te maken met Ajax, maar wel in de vorm van de Sjas Patat.
Sjas Patat.
Sjas Patat.
Nou, ik moet wel eens nodig sjassen, dat kan wel kloppen, ja.
De Sjas Patat, op het moment dat niet is gelukt, maar wel eens blijft hangen. Ja, yes. Me Too in 2017 speelde dat een rol en het was een grote rol. En mensen dachten van ja, nu gaat men structureel anders kijken naar de rol van vrouwen in de samenleving en ook naar de rol die mannen spelen bij het dwarsbomen van die vrouwen. Nou, nu is die, laat ik zeggen, die heftigheid van die beweging toen en alles wat er nieuws was, sowieso al een tijdje weggeëbd. En steeds meer ga je toch krijgen dat je voorbeelden ziet van de klacht van vrouwen. Die zeggen van ja, uiteindelijk, we kunnen wel klagen, we kunnen wel dingen doen. We kunnen wel dingen zeggen over mannen, maar uiteindelijk komen ze gewoon weer in hun positie terug. Zie daar Mark Overmars. Mark Overmars, moest dus weg bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag, zoals dat heet. Onder andere dik piep, of pieppiks naar vrouwen.
Zijn je nou dik advocaat? Zijn dat nou?
en dat was vrij, dat was destijds vrij logisch. Nou, nu was er al veel verontwaardiging dat hij 6 weken later, of hoeveel was het? Volgens mij was het 6 weken later, maar niet zo heel veel later, bij FC Antwerpen opdook en daar doodleuk aan de slag ging. En gewoon simpel zei van ja, ik ga het nooit meer doen. Maar nu blijkt dat niet alleen FC Antwerp interesse in hem had, maar dat Ajax zelf, om te beginnen 4 weken later al, nadat hij was weggestuurd, tegen hem heeft gezegd van nou, Mark Overmars, als je wil, is er nog plek voor je. En daar heeft hij nee tegen gezegd. En later is dat nog een keer gebeurd. Ja, dat toont wat mij betreft 2 dingen aan. A, dat de nood bij Ajax heel hoog was. Hè? Dus voetbaltechnisch kan ik het nogal begrijpen ook. Als je kijkt naar wat er met Huntelaar en Hamstra, wat die hebben ingekocht. En wat vervolgens Sven Mislintat allemaal heeft uitgepookt. Maar als je als werkgever serieus meent dat je zegt, ja, wij moeten de vrouwen beschermen. Of wij moeten het goede voorbeeld geven. En daarom kunnen wij niet anders dan op dit moment Mark Overmars niet meer deel uit te laten maken van deze organisatie. En vervolgens vraag je een paar weken later meteen weer terug. En doe je dat vervolgens nog een keer. ja, dan heb je niet alleen boter op je hoofd, maar dan zet je eigenlijk ook je eigen werknemers dan met name voor schut.
In hun neemt.
Foei, Ajax.
Ja, absoluut. Overigens, het is ook een blijk van wat we noemen de cancelcultuur. Hè? Iemand er zo snel mogelijk uitrammen. En daarna zien we wel wat er nou precies de oorzaak in alles was. En wat er precies waar is van alle geruchten en zo. Mm. Dat gebeurt ook wel heel erg vaak. Maar ik ben het helemaal met je eens, Gineo, dat je kunt met goed fatsoen niet eerst iemand wegsturen omdat je het opneemt voor je werknemers en daarna zeggen, ja, we vragen hem toch terug. Nu is misschien de discussie wel voor eeuwig beslecht in die zin dat onze oud-voorzitter Michael van Praag gezegd heeft, en die zit tegenwoordig in de RVC, er kan nooit meer sprake zijn van een terugkomst van Overmars bij Ajax. Dan kun je je afvragen of heel Ajax het daar wel mee eens is, want ik denk dat het verlangen om Overmars terug te halen nog steeds leeft. Alleen heeft de FIFA het Ajax makkelijker gemaakt en Antwerpen een tikje lastiger. Want Overmars heeft, zoals iedereen weet, een jaar schorsing aan zijn broek. Hij mag nergens ter wereld zijn vak op dit moment uitoefenen.
Aan zijn broek,
zijn broek.
Is hij...
Ja, hopelijk aan zijn broek. En als het in zijn broek is, laat hij hem daar dan ook houden.
Dat is wel goed gevonden.
In ieder geval geen foto's.
Wat ik wel verbazingwekkend vind, hè, is dat de verhalen, en onder andere bij Vandaag Insight aan tafel, dan heel snel gaan over die arme Overmars. Die heeft het aan zijn hart gekregen en die heeft zoveel stress gehad en dit en dat. Dan denk ik, zijn we hier niet een beetje de slachtofferrol aan het omdraaien? Is dit niet altijd wat er gebeurt? We hebben nog een hoop te leren wat dat betreft als maatschappij mensen. Maar dat het in alle kringen voorkomt, bleek vandaag wel in het nieuws, jongens. Want of all people of all places kreeg Christian Horner vandaag de aantijging, ja, aan zijn broek, dat hij grensoverschrijdend gedrag vertoond zou hebben, ja, naar een medewerker van Red Bull Racing, oftewel het Formule 1 team van Max Verstappen.
Ja. En zo zie, ja. Weten we daar al meer van,
ik
of
was,
niet?
Ik was echt flabbergasted. Nee, helemaal niks. Ze hebben er een specialistisch advocaat op gezet om het te onderzoeken. Ik weet wel dat er vorig jaar al geruchten gingen dat er een soort van strijd tussen Helmut Marko en Christian Horner gaande zou zijn. Helmut Marko was natuurlijk jeugdvriend van Dietrich Mateschitz, de medeoprichter van Red Bull. En Red Bull is tegenwoordig in handen van een investeringsmaatschappij. Of deels,
ja,
in handen,
dat is overleden. Dat moet je dan even bijzetten. Ja.
Ja, en daar schijnt Christian Horner nou juist weer het pionnetje van te zijn. Dus er is wel sprake van, ja, dat er toch wel wat op de achtergrond allemaal een beetje speelt en rommelt.
En dit zou dan een set van Helmut Marko zijn, hè? Dat hij wat de dirt heeft opgegraven.
Nou, dat wilde ik niet suggereren. Nee, maar ik vind het zo niet bij Christian Horner passen. Maar ja, je weet het niet, hè. Macht corrumpeert, zeggen ze. En ja, Christian Horner is natuurlijk een machtig man in de Formule 1-wereld, ja, inmiddels. Dus ja, het zou,
ja,
zo
maar dat
wel
is wel vaker
zijn.
Zo, hè, dat je gewoon als je een Christian Horner ziet, dat is een ongelooflijke, elegante man. Vriendelijk, aardig, gentleman, eigenlijk in al zijn poriën. Dat zou je niet verwachten, maar ja, helaas is het, ja, toch wel vaker zo dat mensen van wie dan niet verwacht, dat er dan toch dingen zijn.
Oftewel, daarmee niet precies. Ja, we weten er precies niks van.
Nee,
ik hoor nu echt zo'n stem in mijn hoofd. Hè. No, Christian, no. This is so not right.
Ja, precies. Nou, maar dat was die andere. Hè. Dat was,
Toto Wolff heeft de aardklacht tegen dit.
Hij begint, het kwartje valt. Ja. Dit was no not right.
De puzzelstukjes vallen allemaal in elkaar.
Ja.
Alles is met elkaar verbonden.
Ja, nee, dus we moeten afwachten. Laten we hopen dat het allemaal meevalt. En dat het inderdaad maar gewoon een slechte grap van Helmut Marko was. Maar we moeten het maar zien. Het is in ieder geval...
Nee. Dit is officieel nieuws. Er is een officieel onderzoek gaande.
Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, dat uiteindelijk niets blijkt te zijn dan een wazig gerucht. Dat zou mooi zijn als dat zo was. Maar tegelijkertijd, dat moet ik ook zeggen, want dan lijkt het alsof ik die medewerker niet serieus neem. Zou het ook mooi zijn als er echt iets is gebeurd, dat zelfs Christian Horner daar dan gewoon verantwoording voor moet afleggen. Dus het is gewoon afwachten. Maar het onderwerp staat weer volop de agenda in ieder geval.
Ja, inderdaad.
En als we dan Christian Horner afserveren, dat dan Günther Steiner weer komt.
Dat is een grap die alleen Formule 1 fans begrijpen.
Nee.
Kijk maar naar Drive to Survive. Dan zeggen, snap je deze Günther Steiner.
Netflix-kijkers die kennen Günther Steiner inmiddels. Die man die heeft meer op Netflix opgebracht dan in de Formule 1, denk ik. Ja,
ook meer op Netflix gepresteerd dan.
Dat bedoel ik. Ja.
Dat
ja.
ook. Ja. Ja. niets dan lof voor Koen ter Steyne. Jongens, ik denk dat we hem hebben voor deze sportweek. We gaan uiteraard weer opgetogen een nieuwe sportweek in. We zijn wel begonnen, want het is maandag 5 februari. En deze week wordt ook bekend wie de nieuwe stem van Met het oog op morgen wordt. De opvolger van die legendarische Met het oog op morgen. Hè? Prachtige aankondiging die al 40 jaar meedraait. Daar komt een nieuwe stem voor. Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Dat wordt dit weekend bekend. Dus ook dat is er iets om naar uit te kijken. Maar we gaan natuurlijk jullie niet verlaten, beste luisteraars, voordat ik twee oproepjes heb gedaan. Namelijk 1. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan. En 2. Wij sluiten uiteraard altijd af met een muzikale afsluiting. En ik heb echt even wel eventjes zitten wikken en wegen, want er zijn zoveel dingen die van toepassing waren op het sportnieuws van deze week. En ik kwam toch uit bij, ja, ik kan er niet omheen, bij het nieuws over Lewis Hamilton. En dan kun je eigenlijk maar, wat mij betreft, twee kanten op de grote status van Lewis Hamilton benadrukken. En 2 is zeggen, ja, weet je, dit is allemaal zo shady en zo dubieus. Dus ik kwam ook wel een beetje bij Slim Shady uit. Maar ik ga toch voor de grote status van Lewis Hamilton. En wat gebeurt er? Lewis heeft het daar vaak over gehad in de Formule 1. Dat hij een Einzelganger is. Hè? Dat hij against all odds, hoe mij nou? Nou is het een soort van Saoedische club geworden. Against all odds.
All odds.
zou wel een mooie zijn trouwens. Een Saoedische club die against all odds heet. En dan met miljarden smijt.
Al was het toch all odds. Yeah. Nee.
Tegen de stroom in. Zijn weg heeft moeten bevechten in die Formule 1 wereld. En tot de meest succesvolle Formule 1 coureur aller tijden opgeklommen is. En wat gebeurt er als je bovenop die rots staat? Dan wil iedereen je er vanaf hebben. Dan wil iedereen aan je benen zagen. En daarom gaan wij luisteren naar een nummer waar dit in een hele cryptische vorm verpakt zit. Namelijk Kendrick Lamar met King Kunta. I got a bone up here. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends. One question, bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh yeah, bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams? What's the yams? The yam is the power that be. You can smell it when I'm walking down the street. Oh yes, I can. Dig rapping, but a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh no! I swore I wouldn't tell. But most of y'all share bars like you got to buy the bunk in a two-man sale. Something's in the water.
Something's in the water.
And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking ball.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. King Kunta, black man taking no losses.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. King Kunta, when you got the yams.
What's the yams?
The yam running out of Richard Pryor. Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 7365 days times two. I was contemplating getting off stage just to go back to the hood, see my enemy and say,
oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him.
You goat mouth mammy fucker.
I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail. If I shoot at your identity and bounce to the left, stuck a flag in my city. Everybody's screaming Compton, I should probably run from here when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, baby, whoa, whoa. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with a gold plate. Straight from the bottom, it's the belly of the beast. From a peasant to a prince to a motherfucking king.
Oh yeah?
Bitch, where you and I was.
By the time you hear the next pop, the funk shall be within you.
Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off. King culture, black man taking no losses.
Oh yeah,
bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off.